Dominee Boer heeft een belangrijke plaats ingenomen in het kerkelijke leven in verschillende gemeentes. We hebben dat voor de pauze gehoord. Binnen het geheel van de Gereformeerde Bond, binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, in het geheel van de Gereformeerde Gezinten. Hij heeft betekenis gehad voor het christelijk onderwijs. Hij heeft nagedacht en geschreven over het christelijke huwelijk. Hij bezon zich op ecclesiologische en missiologische vragen. Hij was zich bewust van de spanning tussen geloof en wetenschap. Hij doorzag wat de theologische scharnierpunten in zijn tijd waren, terwijl hij ook een antenne had voor de dingen die in de cultuur speelden. Zijn grootste betekenis heeft hij ongetwijfeld gehad door de prediking van het woord. In deze bijdrage wil ik onderzoeken hoe hij leiding gaf aan het geestelijke leven van de gemeente, omdat hij, zoals een gemeentelid zei, een uitstekende antenne had voor het geestelijke leven bij de leden van de gemeente. Als ik mij niet vergis, is dit ook vooral de golflengte waarop zijn boodschap tot op de dag van vandaag resoneert in de breedte van de gereformeerde gezinten. Het gaat hier om de vragen van het hart. Het gaat om de toepassing door de Heilige Geest en de manier waarop deze toe-eigening functioneert in de diepte van de ziel. Ik heb de laatste maanden veel gelezen van dominee Boer, zijn preken. En wat ik nu te bedden breng, dat zijn vooral citaten. En die zijn dan op een bepaalde manier geordend en een beetje door mij aan elkaar gepraat en in verband gebracht met elkaar. Maar het zal dus heel veel citaten zijn. Ik heb daar 4 kopjes in aangebracht. Het eerste kopje is vergeving. Het tweede is vernieuwing, / wedergeboorte. En het derde kopje is voortgang, verdieping. En het vierde kopje is vervulling. Dus 3 keer een V om enige orde aan te brengen. De prediking van dominee Boer wordt meermalen getypeerd als, aanhalingsteken, scherp in de betuiging van Gods recht. Bij zijn 25-jarig ambtsjubileum zei hij zelf: wij moeten dat lieve, zoetsappige christendom kwijt. Wij hebben de kern van de reformatie te baren. God rechtvaardigt de goddelozen. Dit betekent dat we dit geestelijke scharnierpunt in tal van preken tegenkomen, ook als de tekst er niet expliciet over spreekt. Zo zegt hij van het gesprek tussen Jezus en Petrus, aanhalingsteken, ja, wij zouden dit gesprek ook een rechtsgeding kunnen noemen. In dat rechtsgeding heeft de goddelijke liefde heerschappij en zwaait daar de scepter. En toch, in dat rechtsgeding gaat het er rechtvaardig aan toe. De zonde van Petrus wordt, zonder dat deze met name wordt genoemd, aan de orde gesteld. Einde citaat. Als hij dan even verder opmerkt dat ook wij in dit gericht van God betrokken worden, dan kunnen wij daaruit horen dat de prediking een rechtsgeding is. Een ander voorbeeld ontleen ik aan een preek op de Hemelvaart 1953 in Gouda. Gaat over de woorden uit Johannes 14. Wees niet ontroerd. Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Deze belofte begint met de vermaning om niet ontroerd te worden. Dat is voor Boer aanleiding om de ontroering als context voor de belofte uit te diepen. Hij spreekt eerst over de ontroering om het heilsfeit dat Christus wordt gekruisigd. Citaat: God gaat met zijn zoon naar de gerichtsplaats. Dat konden zij niet verstaan. Daarover werd hun hart ontroerd. Voor hem schoot er geen andere plaats over dan de gerichtsplaats. Einde citaat. De ontroering over dit gericht brengt Boer dan onmiddellijk in verband met de heilsordelijke ontroering in het hart. Weer een citaat: is er voor u een andere plaats overgebleven? Gods toorn bedreigt u. Gods wet vervloekt u. Uw zonden klagen u aan. U hebt de dood verdiend. De hemel wil u niet hebben. De aarde is moe u te dragen. Gods recht is onafwendbaar. Over deze uitspraak wil ik iets nader met u nadenken. Wat gebeurt hier? In de eerste plaats zien wij in dit citaat hoe existentieel de geestelijke nood wordt opengelegd. Een citaat: God slaat de mens eerst tegen de vlakte om hem dan op te nemen in het hospitaal van vrije genade. Het schijnt een kernuitspraak van dominee Boer te zijn geweest. Wijlen professor Graafland vertolkt het op het graf van Boer met deze woorden: dominee Boer is voor ons en voor velen het middel geweest om ons tot Jezus te leiden. Dat heeft hij gedaan door zijn scherpe, eerlijke en niets ontziende, ontdekkende prediking, die ons geen grond meer onder de voeten liet. Boer is er dan ook diep van overtuigd dat de drie stukken in de Heidelbergse catechismus onomkeerbaar zijn. Citaat: er zijn mensen die beweren dat de catechismus op zijn kop gezet kan worden, dat je bij de dankbaarheid kunt beginnen. Maar dat hebben de opstellers Ursinus en Olevianus tegengesproken. Wie het zo voorstelt, heeft ook de schrift tegen. Want God begint met de mens zijn nood, zijn zonde en ellende bekend te maken. In zijn laatst gehouden preek vertolkt de boer dat ook nog eens kernachtig. Er zijn mensen, gemeente, en in ieder steken maar de hand in eigen boezem, die nooit geleerd hebben dat ze te goed zijn om verloren te gaan. Dat ze niet te goed zijn om verloren te gaan. Dat is hun wezensvreemd. En daarom is het evangelie hun wezensvreemd. Dat is een eerste opmerking naar aanleiding van die preek over de hemelvaart. In de tweede plaats valt het ons vanuit het verband op dat Boer de ervaring van deze geestelijke nood niet beperkt tot de eerste bekering. Hij acht de ervaring van onze schuld in de eerste bekering wel Gods gebruikelijke weg. Citaat: hoewel God vrij is en blijft om een mens uit zijn vervreemding en godsgemis zonder diepgaande overtuigingen van zijn schuld te trekken, is dat niet de gewone orde. God blijft vrij. Maar zijn orde is dat hij ons overtuigt van onze zonden en ongerechtigheden. De boetvaardigheid is dan een begin en een voortgaand werk. Deze laatste zin maakt duidelijk dat het afsterven van de oude mens zich in het gehele leven blijft voltrekken. Daarom wordt Gods toorn niet alleen ervaren in de overgang van de ongelovigen naar het geloof, maar er is een, zoals Boer zegt, een dagelijkse stilling van de toorn van God. Een derde opmerking naar aanleiding van deze preek: er is een directe lijn van heilsfeit naar heilsorde. Ik denk dat we daarin zien hoe Boer een leerling van Calvijn is. Volgens de reformator kennen degenen die de boetvaardigheid alleen aan het geloof vooraf laten gaan de kracht van de boetvaardigheid niet. Het hangt nauw samen met de benadering van Calvijn dat het christenleven opbloeit vanuit de geestelijke eenheid met Christus, de unio mystica cum Christo. Vanuit deze eenheid met Christus ervaren we levenslang het effect van zijn dood in het afsterven van de oude mens, dus zijn dood verbonden met het afsterven, en het effect van zijn opstanding in de opstanding van de nieuwe mens. Zo kan ook Boer het theologisch verantwoorden om direct vanuit het heilsfeit van Christus sterven de toepassing naar het heilsordelijk afsterven van de oude mens in de christen te maken. Overigens herkennen we dit ook in de Heidelbergse catechismus, waarin het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens als twee aspecten van de bekering in het hoofdstuk van de dankbaarheid een plaats krijgen. Een vierde opmerking is de aandacht voor het juridische. En dat is al een paar keer gememoreerd, dat dit alles te maken heeft met de persoonlijke, existentiële oorlogservaring van Boer. Hij bracht de tijd door met gebed en het zingen van de psalmen. In deze toornervaring heeft hij die diepe indrukken van Gods gericht opgedaan. De persoonlijke ervaring was ook een poort tot de diepe grondtonen van het woord van God. In de rechtvaardiging openbaart God zich als de verzoenende God. De glorie van God komt in de rechtvaardiging tot een climax. Omdat God wordt gerechtvaardigd, er in Christus geheel recht wordt gedaan aan God. Zo schittert in de rechtvaardiging de eer van God en ligt in het geheimenis van de rechtvaardiging ook de weg naar de kennis van God. Er is geen andere God dan de God die goddelozen rechtvaardigt. En daarom krijgen we God ook lief in zijn recht en in zijn genade. En deze openbaring van God verandert niet door tijden of culturen. Citaat: de genade sluit in de rechtvaardiging van de goddeloze, sluit alle werk uit en bevrijdt zo van top tot teen. Wie dit geding en in de prediking en in het persoonlijk leven ontloopt, kan mogelijk in allerlei vragen bij de tijd zijn, maar gaat de vraag die God stelt in de tijd voorbij en is straks uit de tijd. Wie meent dat deze vragen achterhaald zijn door allerhande andere vragen die deze tijd beroeren, vergeet dat God de God der eeuwen en geslachten is. Het gaat om het evangelie, sec en puur voor de mens van alle eeuwen. Einde citaat. Nou, we hebben dit ook horen doorklinken in de lezing zo even van Klaassen over het geding tussen Berkhof en Boer. Tweede kopje, vernieuwing / wedergeboorte. Deze focus op de rechtvaardiging roept de vraag op naar de plaats van de vernieuwende werking van Gods geest in de mensenziel. Zonder Gods geest hebben wij geen notie van onze nood. Een citaat is niet de ontroerende aanklacht Gods, ook van de hemel zijn er heerlijkheid, dat wij blind zijn door de val in Adam, geen gevoel en geen besef hebben voor het oordeel en het gericht Gods, en dat de mens van afkomst voor de uitnemendheid van Christus niets geeft en zich er ook niet druk om maakt. Moet niet gezegd worden dat wij doof zijn geworden voor de roepstemmen Gods die zijn uitgegaan en geen gevoel hebben van de zwaarte van onze schuld? Moet niet gezegd worden dat de mens ziekten vreest, de meest gevreesde ziekte zelfs buitengewoon vreest, maar niet vreest en beeft voor de majesteit Gods, voor de hoge en heerlijke God die zich in Christus openbaart als een God van recht en genade? Einde van dit lange citaat. Veel prediking noemt Boer gesjor en getrek aan mensen, waarbij halfdode zondaren worden bijgelapt, maar niet verslagen van hart en niet bevrijd van God uit. We hebben verslagenheid van hart nodig. En hier voltrekt zich het geheimenis van de Heilige Geest. En dat gaat vaak zoals bij de Samaritaanse vrouw. Citaat, God werkte aan hen. Zij begrepen dit niet en zagen dit niet. Ze zagen hem er niet achter staan. Maar God werkte steeds door. Waarin leren wij God kennen? In het wonder dat hij het doet. O, wat is er een almachtige kracht nodig om een dode zondaar levend te maken. Wat is er een oneindige liefde Gods in Christus nodig om zondaren naar zich toe te trekken. Einde citaat. Het werk van de geest is gericht op Christus en niet op onze ervaringen. Citaat. Want geloof zonder ervaringen is er nooit geweest. Dat moet u zich nooit laten wijsmaken. Maar een andere zaak is dat we ook door onze ervaringen heen zakken. Dan rusten wij niet meer op toen en toen, maar dan rusten wij op hem. En dat doet de Heilige Geest zo wonderbaarlijk. Boer heeft ook diepe eerbied voor dat geheimenis van de geest. Citaat, niemand kan de prille werking van het ware geloof in kaart brengen. Niemand kan zeggen, daar en daar is het precies met mij begonnen. Of een ander citaat, de snijpunten van dit werk van God zijn bij alle gelijk, maar de wijze van uitwerking bij ieder verschillend. Zijn boodschap is dus niet de 19e eeuwse beschrijving van de organische ontwikkeling van de wedergeboorte, die eindigt in de vierschaarbeleving. Hoewel van Sliedrecht aanvankelijk meende dat Boer zo'n momentum absolutum leerde, is hij daar later van teruggekomen. Dit hangt er ook mee samen dat Boer kritisch is over een prediking waarin het woord op afstand blijft en niet functioneert als de stem van de levende God. In objectieve prediking verdwijnt de hoogspanning rondom het kruis. Maar het tegendeel is evenmin een alternatief. Citaat, wanneer wij in de wensende zin blijven steken, komen wij niet toe aan het appel op de harten en de gewetens van de hoorders. Wanneer wij in het beschrijvende blijven steken, zonder de mens in de tegenwoordigheid van God te trekken, stompen wij de gewetens van de mens af. In dit verband is het veelzeggend hoe hij aangevochten gelovigen vertroost. Hij vertroost hen niet met verleden ervaringen of kenmerken van de Heilige Geest, maar met Gods beloften. Citaat, wat haalt een verslagene van geest uit de put? Alleen de beloften van God. Deze toezegging spreekt God tot het hart. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hoe het er vandaag ook voor staat en voorgestaan heeft. Alleen door deze sprekende God wordt de vrees weggenomen. Einde citaat. Hier bloeit de zekerheid op uit de zekerheid omtrent God en zijn woord. We eigenen het woord toe in ons hart, zodat er geen afstand is tussen de sprekende God en ons horende hart. Vanuit deze verhouding van woord en geest stelt Boer de visie op de heilszekerheid bij Wilhelmus ab Brakel bijvoorbeeld onder kritiek. Hoe uitnemend deze oudvader ook over geestelijke dingen schrijft, het getuigenis van de geest door het woord ontbreekt grotendeels. De directe zekerheid vanuit Gods belofte verbleekt op deze manier. Boer ziet deze zekerheid trouwens ook verbleken als het woord wordt overladen met vragen van de cultuur. Daarom is het van belang dat het woord voluit aan het woord komt. Als de schrift door culturele vragen of door sluiers van de traditie wordt gemuilkorfd, schrompelt de heilszekerheid ineen. Zien we Kolbrugge's theologie oplichten in de manier waarop Boer aangevochten gelovigen vertroost? We zien de theologie van Dort voluit terug als het gaat om de wederkerigheid van Gods geest en de menselijke geest. Een citaat: want het geloof is een daad van God in een mensenhart, die tegelijk de daad des geloofs bij de mens tevoorschijn roept. Hoezeer de Heilige Geest de werkmeester is van het geloof, nooit gelooft hij voor de mens. Maar hij drijft de mens tot persoonlijk geloof. Het is de mens die gelooft. Of in een one-liner: alleen het geloof rechtvaardigt, met uitsluiting van de werkende wet, maar met insluiting van de werken van het geloof. Zo wordt de mens voluit ingeschakeld in de geestelijke strijd. Nog een citaat: er is een zondige begeerte die in uw leven opruist en die in de kracht van God te lijf moogt gaan. U strijdt ermee, u worstelt ermee, u klaagt hem bij God aan. U kunt hem zelf niet aan, maar overwint hem in Gods kracht. Wat daalt er dan een vrede, een rust en een kalmte in uw hart? Wanneer Gods geest in de strijd tussen vlees en geest de overwinning behaalt, dan ligt deze begeerte verslagen aan zijn, maar ook aan uw voeten. We komen bij het derde kopje, verdieping. Boer legde veel nadruk op het voortgaande werk van de Heilige Geest in een menshart. Ook dat hing samen met zijn persoonlijke ervaring. In een herdenkingsdienst geeft hij daarvan een getuigenis. In al deze nood en aanvechting is God een en andermaal neergedaald en heeft hij hoop in mijn ziel doen geboren worden op de levende Christus. Hij was er altijd wanneer ik aan het einde was en niet verder kon. Er is een doorgaande oefening, citaat, in de waarachtige ontdekking en ontbloting voor Gods aangezicht, waarbij blijkt dat er van ons niets deugt, maar dat we alleen maar strafwaardig en vloekwaardig zijn voor God. In de vernieuwde uitdieping van het geloofsleven, waarbij alle bronnen zijn toegesloten, en gij, al is het dan op een andere wijze, opnieuw voor een onmogelijkheid komt te staan. God verheerlijkt zich immer door de onmogelijkheid. Zo is genade genade. Uiteraard zit niemand te wachten op deze dodende kracht van het woord. Citaat: o, dat opworstelen van ons bestaan tegen onze werkelijke plaats, waar alleen redding en heil is te vinden. Ook dan, wanneer deze Christus een gestalte heeft gekregen in ons hart, blijft een stervende zaligmaker voor ons vlees een ergernis. Maar het hoort wel bij Gods vaste patroon. Naarmate u meer en meer de oneindige genade Gods in de gekruisigde in het oog krijgt en in het hart krijgt, naar diezelfde mate wordt u hier op aarde met gal en alsem omringd. Hier wordt de roem in de gekruisigde zaligmaker geboren. Paulus wilde roemen in het kruis van Christus en voor het overige alleen in zijn zwakheden. Dan sterven wij om te leven en leven wij stervend uit zijn genade. En hier komen we ook bij het functioneren van beproevingen. Citaat: in de hoogtepunten van de omgang met God, en dat zijn meestal de dieptepunten van ons gewone leven, geeft ze bevrijdende uitzichten op het koninkrijk van God. In de weg van de beproevingen wordt onze afhankelijkheid van God ervaren. Dan zegt hij over Simson. Simson kreeg per geval, per situatie, de kracht en niet langer. God hield hem kort, zoals hij zijn kerk vandaag nog kort houdt. Hij bedeelt ze weliswaar niet armelijk, maar hij doet het zo dat hij de zijnen dicht bij zich houdt, dat zij zonder hem niets kunnen doen. Deze afhankelijkheid leren wij niet in één keer. Weer een citaat: wanneer hij ziet dat ze meer op hun verzekeringen en velerlei andere zaken steunen dan op hemzelf, dan zendt hij de nood en de aanvechting. Zo worden alle gestolde zekerheden, waarover men meer spreekt dan dat men eruit leeft, en die niet van dag tot dag door de Heilige Geest in de betrekking op Christus worden onderhouden, stukgeslagen. En komt er weer een straatarm mens aan de troon der genade, die bediend wordt door de Heilige Geest. Op deze manier maakt Boer duidelijk dat een christenleven een leven is van het geloof in het heil buiten onszelf. Citaat: om de zaligheid buiten onszelf te zoeken, hebben wij een innerlijke schipbreuk nodig. Boer gebruikt radicale en stoere woorden om te duiden hoe we innerlijk schipbreuk lijden. In één adem voegt hij er dan aan toe: let wel, het gaat niet om de graad of de mate van het geloof. En dan verwijst hij naar het mosterdzaadje, de bloedvloeiende vrouw, of de man die gelovig beleidt dat hij kampt met zijn ongelovigheid. We voelen hier het pastorale hart van Boer, omdat er gelovigen zijn die die grote woorden niet voor zichzelf gebruiken. Overigens horen we natuurlijk ook in zijn benadering dat in het kleinste geloof deze aspecten van het afsterven van onszelf en het hervinden van ons leven buiten onszelf liggen opgesloten. Ik kom tot het vierde kopje. Tot nu toe hebben wij gezien dat genade bij Boer niet goedkoop is en dat wij het arme zondaarsleven niet achter ons laten. Maar dan kun je afvragen, hoe werkt dit uit naar de opstanding van de nieuwe mens? Citaat: zeker, er is een opwassen in de genade. Er is een toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Maar tot onze laatste snik blijft het: o God, wees mij de zondaar genadig. Er zijn mensen die spreken van trappen in het geestelijke leven. Ik geloof dat God ons van die trappen afgooit. Maar ik begrijp zeer wel de bedoeling als ik in de Bijbel lees van groeien en toenemen. Maar ik meen dat de hoogste stand is in de genade, dat wij met de genade van ogenblik, tot aan ons einde toe bezig zijn. Is het dan geen glorie van het eeuwigheidsleven die al zijn stralen vooruitwerpt? We proeven daar een diep verlangen naar. In de behandeling van die zinsnede, de opstanding van de nieuwe mens, in zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus, merkt hij op: opstandingsleven, dat is Christus in de kracht van zijn opstanding en in zijn dood gelijkvormig gemaakt worden. Paulus hunkert ernaar, hij snakt ernaar. Het is de diepste vorm en beweging van zijn leven. En dat geeft ook andere begeerten, een andere wil, andere plannen, andere overwegingen, een ander geheugen, een andere lust en een andere gang. Wat een rijkdom opgewekt te worden van dag tot dag. Dat is genade voor genade. Hij kan ook zeggen dat we vanuit de hemelse Christus bediend worden door de Heilige Geest. En dan een citaat: om ons soms een voorsmaak te geven van de eeuwige zaligheid. Hier lijkt het geestelijke leven een glans van die hemelse bruiloft te krijgen. Maar Boer voegt er tegelijkertijd aan toe: dat geeft de Heer als het nodig is. En in het bijzonder om ons te bewerktuigen in de strijd en de worsteling in dit leven. Want de Heer kweekt op deze aarde geen renteniers, maar mensen die midden in het bruisende leven staan en die zondags gehavend en vermomfaaid, gekreukeld en leeg, akelig en naar de gemeentesamenkomsten komen en zeggen: o God, is er niet een druppel voor mij bij? Het lijkt er misschien op dat hij wat terughoudend is om uit te weiden over het zien van de liefelijkheden van de Heer. Enerzijds is dat zo. En daar zit een hele diepe christologische motivatie achter. Luister maar. Wij zijn niet als jubilerenden in het gestoelte der ere gezet. Wij zijn niet de mensen voor wie de wereld de hoed afneemt. Integendeel, mensen aan wie zij de voeten afveegt. Christus wordt elke dag, als het ware, nog gekruisigd. Inderdaad, in het geloof zijn wij meer dan overwinnaars, maar dan in het geloof. En wat zie je daarvan? Het tegendeel. Een bloedspoor in de geschiedenis vanwege de vervolging of de verharde korsten in het kerk zijn vanwege de verstening. Einde citaat. Hierbij beweegt hij zich in de lijn van de Heidelberger, die sober is in de uitwerking van de opstanding van de nieuwe mens. Omdat hij het artikel van de hartelijke vreugde bij de behandeling van de opstanding van de nieuwe mens niet echt uitpakt in zijn catechismus, vermoeden we ook een invloed van Calvijn die de hartelijke vreugde in die opstanding juist ontkende. Toch zijn er bij Boer ook andere momenten aan te wijzen. Van het afsterven van de oude mens, zegt hij, dan zijn we nog maar op de helft. Het gaat ook om de nieuwe mens. Het gaat om de vraag, wat is nu eigenlijk het geloofsleven zoals dat floreert en groeit en bloeit? Daar gaat het om. En op dat niveau en op die stand wil God zijn kerk hebben. Daarom wil hij ze daartoe opvoeden, daar brengen. De gevoeligheid voor deze grote geestelijke rijkdom heeft hij ongetwijfeld opgedaan in de opwekkingsbeweging rondom dominee Kiewiet in Baren. Deze voorganger, die hem meermalen in het ambt bevestigde, was gevoelig voor de rijkdom van het heil in Pasen en Pinksteren. De volle verbanden van rechtvaardiging, verzegeling en adoptie werden doxologisch bij hem uitgewerkt. Ook mevrouw van Luyn uit deze kring wees hem in haar correspondentie op de kennis van de heerlijkheid van Christus. Het werkte in zijn eigen hart ook het verlangen naar een geestelijke doorbraak. Boer heeft dat ook theologisch doordacht. Zo kwam hij uit bij de betekenis van Pinksteren. Als gereformeerd theoloog bleef hij de eenheid van het oude en nieuwe verbond onderstrepen. Citaat: zien wij echter niet dat de Heilige Geest in het oude en nieuwe verbond hetzelfde is? Al is er voortgang, dan krijgen wij de verachting van het Oude Testament, van de psalmen en van de profetieën. Dan is de voortgang van het werk van God in de schriften verbroken. Tegelijk ziet hij de voortgang door de heilsgeschiedenis en het nieuwe van de gemeente na Pinksteren. De Pinkstervolheid is gegrond in Christus. Christus heeft in zijn opstanding en hemelvaart de persoon van de Geest ontvangen. En vanuit de gemeenschap met Christus delen gelovigen na Pinksteren dan ook in de persoon van de Heilige Geest. Citaat: met Pinksteren is de gemeente op een ander niveau gekomen. Hoewel de Heilige Geest vanaf de schepping tot aan Pinksteren aanwezig was, is hij met Pinksteren pas in zijn persoon en overstromende volheid. Boer kan ook opmerken dat Pinksteren een voorbode is van Gods Koninkrijk. De Geest is de grote eschatologische gave. Dat betekent dat in het geestelijke leven deze volheid ligt opgesloten. Er een garantie van is en er ook naar verwijst. Ik vond een zin die op zichzelf de indruk zou kunnen wekken dat Boer vanuit een second blessing dacht. Het citaat is: wat ligt dit goddelijk schoon in de heilsfeiten? En wat heeft dit ook een weerslag in de bevinding van alle kinderen van God in alle eeuwen, dus ook vandaag? In de verdere uitwerking blijkt echter dat het Boer gaat om de effectuering van de Pinkstervolheid die ook in het kleinste geloof ligt opgesloten. Daar kan hij hartelijk naar verlangen. Citaat: we mogen hunkeren naar een opwekking, naar harten waarin het Pinkstervuur brandt. We mogen verlangen naar voorgangers die in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest zijn en de gemeente door de prediking in brand steken. De Geest maakt alles vol. Hij maakt pas ontwaakten vol van de liefde tot Christus. Hij maakt vol wie ingroeit in Christus. Daar moet de verveling wijken en komt de blijdschap in God door Christus met de Heilige Geest. In God is een oceaan. Wat dit vraagt voor de geestelijke leiding in de prediking klinkt door in zijn verhandeling over de prediking van de verzoening. Weer een citaat: we kunnen trinitarisch spreken tot aan de toepassing. Waar dan plots al deze werkingen van deze drie personen gaan stremmen en de Geest zeer bedroeven. Het is mogelijk dat wij de werking van de drie enige God rondom kruis en opstanding bevriezen. En om het dan verder met het Pelagiaanse geloofsbegrip te doen. Maar het is ook mogelijk dat wij stranden in het bevindelijke leven. En de mensen laten zitten in hun gestalte en werkzaamheden zonder dat zij afgestoten worden van zichzelf. Daarom behoort bij de prediking van de verzoening de volle nadruk te vallen op de vereniging met het geloof door het geloof in Christus. Dit betekent dat het steunpunt verlegd wordt vanuit de mens in Christus en hij uit de drassige bodem van zijn eigen gevoelens wordt uitgezet buiten zichzelf. Hier komen de Bijbelse noties van de aanneming tot kinderen, van de vrede met God door het bloed van Christus tot hun volle recht. Daarmee wordt de grondslag gelegd van het leven met God in de volle verzoening en daarmee voor de inwoning van de Heilige Geest. We zien in dit citaat dat veel prediking blijft hangen bij het komen tot het geloof in Christus en dat de geestelijke leiding daarna ophoudt. Men kan de gelovigen dan aan het werk zetten om een christenleven te leiden. Of men kan het geestelijke leven in bevindelijke gestalte laten opsluiten. Maar Boer is ervan doordrongen dat gelovigen moeten leven uit het heil, dat volle Pinksterheil, buiten zichzelf. En daarom moeten ze worden uitgezet buiten zichzelf. Hierin ligt opgesloten dat dit niet vanzelf gaat. Maar dat daar de strenge prediking van de wet voor nodig is. Boer beoogt hiermee niets anders dan dat gelovigen radicaal sterven aan zichzelf, om zo in de volle rijkdom van het heil in Christus te leven. Citaat, alles verliezen wil zeggen, alles beërven. Of een ander citaat, want ook deze opstandingsheerlijkheid deelt hij door de Heilige Geest mee. En even verder, is het ooit zo hemelvaart voor u geworden in de kracht van het geloof? Dan boort het oog van het geloof door lucht en wolken in de zalige gemeenschap. Daar is het hoofd. Ondoorgrondelijk wonder. Hij heeft ons gemaakt tot priesters en koningen. Deze geestelijke verdieping in de rijkdom in Christus gaat samen op met dat afsterven van onszelf. Boer verbindt afsterven en opstanding zo nauw met elkaar, omdat hij ook in de aandacht voor het leven in de geest Christus centraal blijft stellen. In het verliezen van onszelf houden we Christus en zijn vervulde werk over. En in deze eenheid met Christus wordt de werkelijkheid van de Heilige Geest voor ons vervuld. Het leven door de Geest is dus niet een leven voorbij Christus. Integendeel, in de gemeenschap met Christus ontvangen we door de Geest diepere kennis van Christus in zijn kruis. De Geest laat ook het licht schijnen over opstanding en hemelvaart. Bovendien kunnen we de kennis van Christus en de Geest ook geestelijk onderscheiden. Citaat, is het nog niet zo dat wanneer er geloof in God ontstaat, er aanvankelijk zo bitter weinig onderscheid is in de kennis van de drie personen? Hoe vaak is het nog niet zo dat sommigen spreken van de Heere en zijn werken, zonder dat men door de geest van Pinksteren, door Christus als persoon is geleid en met hem is verbonden. Hoeveel rijker, hoeveel dieper wordt dat geloof in God, wanneer Christus wel bewust wordt gekend in de geloofsvereniging. Dan wordt alles overgoten met de glans van de Pinkstergeest. Boer vereenzelvigt het ontvangen van de Heilige Geest niet met het ontvangen van charismata. Hoewel hij positief over de gaven van de geest kan spreken, onderscheidt hij ook scherp tussen geest en gaven. Citaat, Saul had vele gaven van God gekregen. Gaven om te profeteren en om koning te zijn en te strijden. Maar hij had nooit de geest zelf ontvangen. David wel. De focus van het ontvangen van de Heilige Geest ligt op de diepe geestelijke kennis van God en de kracht van de geest in ons leven. De inwoning van de Heilige Geest brengt met zich mee dat gelovigen overwinningen behalen op de zonde en de duivel. Zo ziet Boer kans om de wandel door de Geest recht te doen, zonder in activisme of moralisme te vervallen. Hij is er ook diep van overtuigd dat dit leven door de Geest tot zegen voor de omgeving is. In het bijzonder voor ambtsdragers, onderwijzers en ouders geldt de vraag of zij hun werk doen in de kracht van de geest. Citaat, waar is de volmacht in het evangelie? Waar is de zalving door de Heilige Geest? Hoeveel lopen niet kaalgeschoren rond, zonder dat de Heilige Geest hen bedient? Einde citaat, vernieuwing van de prediking is vooral en vooreerst geestelijke vernieuwing van de prediker. Overigens geldt dat voor alle christenen. Daarom protesteert hij krachtig tegen het normaliseren van een minimaal christenleven. Citaat, hoe erg is het wanneer kaalgeschoren kinderen van God in onze tijd het standaardmodel worden van het christendom. Vooral wanneer men elkaar gaat troosten dat dit nu eenmaal het leven is. Of wat zijn we goddeloos tot in onze botten. Wanneer wij door eigen schuld geestelijk kaalgeschoren zijn en dat op een of andere wijze tot het normale type van het christendom willen maken. Het lijkt me goed om deze inleiding met deze vermaning af te sluiten. Dominee Boer leerde ons de radicaliteit van onze verlorenheid en verdorvenheid. Zo stalde hij niet alleen de noodzaak van Christus uit, maar ook de rijkdom van het leven in hem door de geest tot glorie van de volle Triniteit. Opdat wij er vandaag in ademen zouden. Ik dank u wel.